Geliefde gemeente en allen die vanavond met ons zijn om Gods woord te horen. Ik hoef vanavond niet mijn best te doen om het belang duidelijk te maken van het onderwerp dat vanavond en als God het geeft de komende winter in de Bijbellezingen centraal staat. Want het gebed, we zeiden het al, en dan kun je de catechismus citeren. Het is het voornaamste stuk der dankbaarheid dat God van ons vordert. Het is, zegt de bekende uitdrukking, de ademtocht der ziel. Zoals je adem moet halen om in leven te blijven, zo moet een mens bidden om geestelijk in leven te blijven. Dat is de manier waarop God zijn heil steeds weer wil uitdelen op het gebed. Dus ik hoef u niet te vertellen waarom het goed is en nodig dat we ons daarop bezinnen. Maar het is tegelijkertijd natuurlijk wel een hele taak om daarover het licht te laten schijnen. Alleen al omdat het zo'n tere zaak is. Bidden. Ik was vanmiddag voor een vergadering op de TUA en ik herinner mij dat als je als student daar in de collegebanken zit, dat je natuurlijk van alles en nog wat moet gaan oefenen wat te maken heeft met het ambtswerk dat je dan in de toekomst hoopt te gaan doen. En niet alleen worden er dan colleges gegeven waarop mensen preken moeten gaan houden en iedereen levert daar vervolgens kritiek op. Maar om te oefenen was het ook gebruikelijk, en dat doen ze nog, dat elke student om beurten de collegedag afsluit door openbaar te bidden met de mens. De docenten beginnen, maar de studenten om beurten moeten ook leren om openbaar het gebed te doen. Maar bij alles waar je ook op elkaar kritiek op mocht uitoefenen, werd er nooit kritiek geleverd op het bidden. Want daar is het te teer voor. Verder is het natuurlijk ook een onderwerp wat omringd is met veel vragen. Wat zullen we bidden? Hoe mag je bidden? En hoe zit het trouwens met de verhoring op het gebed? En als het gaat over onverhoorde gebeden, bestaan die? En waarom bestaan ze dan als ze er zijn? Nou, zo zijn er heel wat vragen te behandelen. We hopen dat met een aantal collega's in de komende winter voor een deel althans dan te doen. Voor zover je daar in 12 avonden iets over kunt zeggen. Maar laten we van tevoren samen mogen zeggen, gemeente, dat als we dus iets gaan horen over bidden, dat we dan en in het preken en in het luisteren ook een biddende gestalte zullen aannemen. Dat we het biddend brengen en ontvangen en verwerken. Want dat zou natuurlijk wel heel erg zijn als we er wel over praten en over denken en het vervolgens niet in praktijk zouden brengen. Wat mij in dit verband tot nadenken stemde, ik had er eigenlijk nooit zo op gelet. Maar toen ik wat boekjes las over het gebed bij de voorbereiding voor deze avond, kwam ik in een van die boekjes een opmerking tegen over dogmatiek. De beschrijving, de samenvatting van de leer van de kerk, daar heb je een bepaalde standaardindeling voor. Die uitlegger die zei, is eigenlijk toch wel opmerkelijk dat in de meeste protestantse dogmatieken van de laatste 400 jaar er geen afzonderlijk hoofdstuk over het gebed in staat. Er zal er vast wel een verklaring voor zijn, gemeente, maar laat dat nou wat ons geestelijk leven betreft alstublieft niet zo zijn en ook niet zo blijven. Dat je van alles en nog wat zou hebben en zou weten en zou zeggen en zelfs het een en ander zou zeggen over bidden en het vervolgens niet kennen, die binnenkamer. Nou, om te beginnen vanavond dus de vraag, wanneer zijn ze er eigenlijk mee begonnen? Strikt genomen moeten we zeggen, we weten dat eigenlijk niet. Wanneer men ooit voor het eerst is gaan bidden. We weten wel, wanneer ze dat voor het eerst samen hebben gedaan. De eerste officiële openbare aanroeping van Gods naam ooit op aarde. Volgens de Bijbel was dat in Genesis 4 vers 26. Nou, we gaan er samen op letten. Het eerste gemeenschappelijke gebed. Drie gedachten. We letten op de aard van dat gebed, op de aanleiding tot dat gebed en op de grond van dat gebed. Het eerste gemeenschappelijke gebed. De aard, de aanleiding en de grond. En dan nog eens even over de vraag, wat is nou bidden? Ik zei al, ik heb wat boekjes gelezen. Ik kwam bijvoorbeeld bij die oude, soms bijna profetische dominee Knap. Misschien hebt u ook wel eens wat van hem gelezen. Kwam ik tegen. Alle gebed is in zijn wezen een spreken tot God. Nou, dat is natuurlijk waar. Maar toen ik het las, dacht ik, elk kind van God zou je ook kunnen vertellen, en ik hoop dat u daar ook vanavond wat van zou kunnen vertellen, spreken tot God, maar dat je dan in je binnenkamer ook wel eens mag ervaren dat het woord spreken met God. Want die binnenkamer is toch een plek waar, als de Heere overkomt, gemeenschap ervaren wordt met de Heere. Kent u die andere bekende dominee, Veldkamp? Van hem is het volgende citaat, en dat is ook heel mooi om daar eens even over na te denken. Bidders zijn geen ingesloten mijnwerkers, die volkomen in het onzekere zijn of hun klopsignalen wel gehoord worden. Maar ze zijn als kinderen die naar huis gaan, met de argeloze zekerheid dat moeder daar op hen wacht. Dat is prachtig gemeente, als dat je gebedshouding mag zijn. Argeloze zekerheid. En wat zegt de Bijbel over het gebed? Nou, het gewone woord is dus bidden. Wat is bidden? Letterlijk vragen, een verzoek indienen. Je mag ook zeggen bedelen, je houdt die lege hand op. En natuurlijk kun je er meteen bij zeggen, bidden is veel meer dan alleen vragen en bedelen. Bidden mag ook wezen danken. Bidden mag ook zijn aanbidden, voor God in het niet wegzinken. Heere, hoe groot zijt gij? Maar ook dus die bedelaarsgestalte. Omhoog zien tot God, totdat hij mij genadig zal zijn. Psalm 123. En nou ik toch met die psalmen bezig ga, ik dacht, laat ik eens gaan bladeren in het psalmboek en dan eens even kijken wat de psalmdichters zelf zeggen over wat is bidden. Want dan kom je heel veel verschillende typeringen tegen. Psalm 4 bijvoorbeeld heeft het over roepen. Ja, want bidden kan wel eens fluisteren zijn of prevelen of in jezelf. Maar het kan ook wel eens een keer door de nood gedreven. Roepen, met kracht tot God gaan. Psalm 5 noemt het zich tot God schikken. Ik heb het daar met de kategezanten wel eens over gehad. Zo'n jongere groep, 12, 13. Nog even een grapje vlak voordat het eind van de les daar is. Gauw nog even je tas inpakken en opeens die handen samen, dan gaan we bidden. Ja, we gaan wel met God spreken. Moet je hiervoor schikken. Schik u, o Israël. Doet u dat thuis ook? Soms dan heb je geen tijd, hè. Soms dan moet het in de haast. Maar mag u het ook wel eens zo doen, zoals die psalmdichter. Je schikken om tot God te naderen. Psalm 17 noemt het geschrei. Dat kan het ook wel eens wezen. En Psalm 27, zoek mijn aangezicht. En dat woord komt trouwens vaker terug in de psalmen. Psalm 34 heeft het daar trouwens ook over. Om de Heere te zoeken. En daar moet u eens even over nadenken. Wij zijn eraan gewend dat we dat zo zeggen. Zullen we Gods aangezicht zoeken? Maar dat is een activiteit van na de zondeval. Dat hoeft in het paradijs niet. God zoeken. Kennelijk is God nu niet meer vanzelfsprekend en onmiddellijk te vinden. Spreken met God verloopt na Genesis 3 anders dan toen ze nog in het paradijs met hem wandelden. Ik noem nog een uitdrukking, een hele mooie uitdrukking uit Psalm 57, waar David zegt: ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. Zoals een kuikentje zijn toevlucht zoekt bij zijn moeder. Bidt u ook wel eens zo: toevlucht onder zijn vleugelen. Nou, onze tekst noemt nog een andere uitdrukking voor bidden. Aanroepen van de naam des Heren. Daar zit dus weer dat roepen in van net. Dat met kracht, omdat er nood kennelijk is, God roepen om hulp. Nou, en dat is dus niet iets wat ongemerkt gebeurt. En ik zei dat al, dat is ook wat hier het geval is. Het is niet iemand die stilletjes in een hoekje zijn handen vouwt en niemand die het merkt. Het gaat in Genesis 4 vers 26 om het allereerste openbare gezamenlijke gebed. Je zou eigenlijk kunnen zeggen de allereerste eredienst, waar de dienst der gebeden immers een belangrijk deel van uitmaakt. En wie begon ermee? Men staat er. Dat klinkt heel algemeen, maar ik kan er wel iets meer van zeggen. Het gaat in ieder geval om de mensen uit die ene familie die nog even opduikt aan het eind van hoofdstuk 4. Het ging eerst een heel stuk over die andere familie, kom ik straks op. Familie van Kain. Maar hier hebben we het dus over de familie die ontstaat via de lijn van Seth. De derde zoon van Adam en Eva. De plek van Abel wordt ingenomen. Seth krijgt een zoon, die noemen ze Enos. En toen begonnen ze de naam des Heren aan te roepen. En als je daar eens even op let trouwens, de naam des Heren aanroepen. Nog eens iets over de aard van dit gebed. Wie roepen ze aan? De Heren, daar zou je weer overheen lezen. Wat is daar vreemd aan, dominee? Nou, het vreemde is dat volgens hoofdstuk 6 van het volgende Bijbelboek men die naam toen nog niet heeft gekend. We komen er ook hier weer achter, zoals ik het ook aangekondigd heb bij de schriftlezing, dat we in Genesis te maken hebben met een boek van Mozes. Want Mozes is volgens Exodus 6 vers 2 de eerste man op aarde geweest die deze naam heeft gehoord. Heer, Yahweh, ik zal zijn die ik zijn zal. De Heere zegt: aan de aartsvaders ben ik met die naam niet bekend geweest. Maar als Mozes het toch zo opschrijft, toen ze voor de zondvloed voor het eerst gingen bidden met elkaar, en wie hebben ze toen aangeroepen? Dat was wel diezelfde God die we ook nu aanroepen als het volk Israël. Dat is wel die ik zal. De God van het verbond. De God van de belofte. Ook al weet u wel van de moederbelofte uit Genesis 3. Ik zal vijandschap zetten. Diezelfde God die wij nu vandaag noemen. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Nou, ze roepen hem aan, staat er. En dat heeft iets van schuilen bij God, gemeente. Toevlucht nemen. En dat is niet voor niks. Want Genesis 4 is het eerste hoofdstuk van na de zondeval. Inmiddels heeft de mensheid, hoe klein ze ook nog mag zijn, het paradijs moeten verlaten. De zonde heeft bezit genomen van de aarde. En dat wordt meteen ook duidelijk, want voor het hoofdstuk goed en wel begonnen is, is de eerste broedermoord al gepleegd. Abel ligt dood in het zand. Die zonde blijkt dus verwoestend te gaan werken. De aarde is een gevaarlijke plek geworden. En juist die eerste moordenaar blijkt dat heel goed te beseffen. Hij is er trouwens al bang voor, niet waar, als hij met God spreekt na de dood van Abel, dat hij bang is dat ze er wat aan zullen doen. Maar je ziet pas goed hoe bang de man is, als hij vanaf vers 16 zijn eigen pad kiest in deze wereld. En een van de eerste activiteiten die hij gaat ontplooien is het bouwen van een muur. Veiligheid zoeken. Achter zelf opgetrokken muren gaat hij zich verschansen als hij een stad bouwt. En hij noemt hem ook nog naar de naam van zijn oudste zoon. Henoch heet die stad. En 's avonds doen ze gauw de poort dicht en de sleutel op slot. Veilig achter de muren. Veilig met elkaar, weet u wel. Dat zie je later in Genesis natuurlijk ook weer, als ze in hoofdstuk 11 de toren van Babel gaan bouwen. Waarom is dat? Om zich een naam te maken, maar ook omdat het zo lekker veilig voelt. Dat je maar met elkaar een soort burcht gaat bouwen om je in te verschansen. En ach, wat is er eigenlijk in al die eeuwen veranderd, gemeente? Vergelijk nou eens het huidige machtsdenken. U ziet het helemaal voor u, ziet u het gebeuren in de situatie rondom het Midden-Oosten. Allerlei machtsblokken die elkaar bevechten en betwisten. En die zoekt steun bij die en die maakt een coalitie met die. Want de wereld is nog gevaarlijk. En de mens zoekt steun bij een andere mens. Nou, Genesis 4, vers 26 zegt, mensen, door genade is er ook nog een andere reactie denkbaar. Als een mens om zich heen kijkt en hij ziet gevaar, als hij naar binnen ziet en hij ziet nood, hij voelt zich onveilig, hij voelt zich alleen, kwetsbaar en broos. Wat voor reactie kun je dan ook krijgen? Door genade dus. Je toevlucht ergens anders zoeken dan bij een mens. Waar dan? In iets waar geen mens wat van nature in ziet. Je toevlucht zoeken in een naam. Maar dan moet je die Bijbelse diepte van de naam natuurlijk wel doorzien. De naam is, zeker in onze tekst, openbaring van het wezen. Heb je het over de naam des Heren, dan heb je het over God zelf. Want hij openbaart zich in zijn naam. Ik ben die ik ben. De onveranderlijke. De getrouwe. De waarmaker van zijn woord. Dat is zijn naam. En daar vluchten mensen in onze tekst naartoe. Die naam waar alles in opgesloten ligt, zijn wijsheid, zijn macht, zijn barmhartigheid, zijn genade, zijn heiligheid. En daarheen rennen. Want de Bijbel zegt, die naam van God moet je nou in je leven gaan zien als een soort kasteel. Als een soort burcht. Kain zit ook in een burcht. En straks in Genesis 11 willen ze ook wel gaan bouwen om in te gaan wonen en zich sterk mee te maken. Maar nou, die naam van God, dat is ook een burcht met een slot erop. Waar mensen veilig zijn, veiliger dan waar je ook maar kunt wezen. Salomo zal het later in het Spreukenboek zeggen. En ik ga u die tekst voorlezen. Ik hoop als ik hem voorlees, dat u dan meteen begrijpt waarom ik hem hier noem. Want wat Salomo in Spreuken 18 zegt, dat brengen ze hier in praktijk. Het vroeger kerkelijk zegel van de christelijke gereformeerde kerken van voor de oorlog. Spreuken 18 vers 10. De naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige zal er heen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Dat is de toevlucht van onze tekst. En nou een vraag ter afsluiting van dat eerste punt. Bidt u ook al? En als u ja zegt, wat is dat bidden van u? Is dat ook wat hier staat? Is dat aanroepen? Is dat toevlucht nemen? En hebt u dat geleerd te doen omdat u ook geleerd hebt dat u in gevaar bent? Niet alleen vanwege wat u in de krant leest. Dat ook. En de wereld van vandaag is ook bezig in rap tempo steeds gevaarlijker en steeds onveiliger en steeds rumoeriger te worden. En de problemen groeien de wereldleiders boven het hoofd. Maar ook datgene wat je van binnen hebt gezien bij het licht van de Heilige Geest. Omdat er geestelijke werkelijkheden zijn die je leven bedreigen. Dies zijn we ieder ogenblik in nood. En als het alleen nog maar de duivel was. En als het alleen nog maar de wereld was. Maar dat boze vlees van mij. En die schuld die ik bezig ben op te bouwen bij de hemel. En dat ik een keer voor God moet verschijnen. En dat ik mijn zonde kwijt moet zien te raken. En verzoend moet worden met God. Kwam er nood in ons leven. En wat gebeurde er toen? Toen we zagen, er moet wat gebeuren. Ik ben in nood, ik ben in gevaar. Op jezelf vertrouwen? Of het bij de mensen zoeken, bij elkaar steun zoeken? Of, wat ze hier doen, en wat ik later Paulus een keer heb horen zeggen in de Galatenbrief, als die zegt vlak na zijn bekering, zo ben ik niet meteen met vlees en bloed te raden gegaan. Mooie uitdrukking. Dat doen ze hier ook niet. Dat doet Kain. Maar de familie van Enos niet. Niet met vlees en bloed te raden gaan. Hoe meer een mens geleerd wordt door de Heilige Geest. En af moet zien van wat van mensen is en wat van mezelf is. Hoe meer je dat gaat verstaan. Niet vlees en bloed. De naam aanroepen. Ja, terwijl je deze dingen bemediteert bij de voorbereiding van een bijbellezing. Dan zeg je tegen jezelf ook, en we moeten dat vanavond tegen elkaar ook maar eerlijk zeggen. Terwijl we het over bidden hebben en elkaar vragen over het gebed stellen. En aansporen tot het gebed. Wat is er toch verschrikkelijk veel biddeloosheid intussen. Ook weer een van die bewijzen dat wij buiten het paradijs leven. Want wij vinden inmiddels bidden zwaar werk. Of niet? Niet alleen maar wat je te zeggen hebt. En niet alleen hoe je het dan mag bidden. Maar ook het komen tot het gebed. Heb je dat nooit gemerkt? Bewijst dat je ziel en je lichaam ook verdorven zijn. En dat de geest der genade en der gebeden je te hulp moet komen. Anders komt het niet tot bidden. Mens heeft van nature een aversie tegen bidden. Wat is dat toch veranderd sinds de val, lieve gemeente? Toen er nog voor de zondeval volmaakte liefde tussen God en de mens was. Van God naar de mens, maar ook van de mens naar God. God kwam. Ze hoorden hem naderen aan de wind des daags. En ze spraken met elkaar zo vertrouwd, zo vanzelfsprekend. Geen opzien tegen het spreken met God. Geen moeite om te spreken met God. Geen verkeerde woorden in het spreken met God. Geen gedachten waar je je voor schaamt. Alles volmaakt. Ja, inmiddels is Genesis 3 voorbij. Inmiddels zijn we God van nature kwijt. Ik zei het al, hem zoeken is nodig voor we hem vinden. Maar gelukkig, en dat is wat we vanavond ook tegen elkaar mogen zeggen, God laat zich ook zelfs buiten het paradijs vinden. Dat hebben ze toen ervaren. Hopelijk mag u het vandaag ook ervaren. Onze God ontfermt zich op het gebed. Maar dan stellen we weer een keer die vraag. Wanneer gaat een mens nou eens echt bidden? We hebben daar zo'n mooie uitdrukking voor. Die zegt, ja, het moet in een mensenleven dus nood worden. En dat is in aansluiting bij wat we dus uit Psalm 146 hebben gezongen. Hij die door de nood gedreven. Eigenlijk een bewijs van onze armoede. Eigenlijk tot onze schande dat de psalmdichter het moet zeggen. Dat eerst nood moet komen voordat je eens gaat bidden. Vaak wel. En toch ben ik zat mensen in mijn leven tegengekomen die naderhand de Heere wel eens hebben gedankt voor nood. Omdat het ze bij hem bracht. Het was niet vanzelfsprekend, want niet elke nood leert bidden. Maar dat je mensen tegenkomt die nazeggen wat Jesaja 12 heeft gezegd. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Of misschien nog wel bekender, de klanken van de dichter van Psalm 119. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Hoe zit dat in Genesis 4? Nou, nogmaals, ik zei net al, er zijn twee geslachten die inmiddels opgroeien en die met elkaar een samenleving gaan vormen. De familie Kain en de familie Seth. Eigenlijk één soort mensen. Allemaal Adamskinderen, letterlijk en figuurlijk Adamskinderen. Maar genade maakt ook voor de zondvloed onderscheid waar het niet is. Aan de ene kant heb je daar dus die familie van Kain, die ons nader wordt voorgesteld aan de hand van een van de nakomelingen van Kain, een zekere Lamech. Jaren geleden hebben we in een andere bijbellezing ook wel eens op die man gelet. Stamvader van een zeer begaafde, beroemde, succesvolle familie. Maar geestelijk bezien verschrikkelijk leeg. En griezelig actueel. Want wat voor trefwoorden krijg je nou als je een overzicht probeert te maken van die familie van Lamech die vanaf vers 19 aan ons wordt voorgesteld. Nou, het eerste trefwoord, kan ook niet helpen, is seks. Als je let op de manier waarop deze man niet één, maar twee vrouwen neemt voor het gemak. Daar wordt de seksualiteit uit Genesis 2 tot de seks als consumptieartikel van Genesis 4. Om nog maar niet over die jonge dame te spreken die we later zien rondhuppelen in vers 22. Zoiets zal het wel geweest zijn, Naema, de Miss World van voor de zondvloed. Zoiets moet je je voorstellen als die naam uitgelegd wordt in het Hebreeuws. Schoonheidskoningin. Nou, verder zijn daar ook als trefwoorden economie en welvaart. Ik zei al, Lamech heeft begaafde kinderen, want Jabal is de man die de economie en de veehouderij op touw zet. Tubal-Kain, zijn halfbroer, is de man die de industrie ingang zet, ook de oorlogsindustrie en de wapenindustrie. Maar ook allerlei werktuigen die vervolgens weer in de landbouw of waar dan ook gebruikt kunnen worden. Jubal zorgt in het weekend voor de vrolijke noot met zijn harpen en orgelen. Dat klinkt wel reformatorisch, maar u moet daar een of andere discjockey bij voorstellen die 's avonds vermaak biedt als mensen moe van het werk wat ontspanning zoeken. Het lijkt op het eerste gezicht dus ook nog wel een mooie wereld. De wereld van de Lamechs en van de Tubal-Kains en van de Naema's. Totdat vader zijn mond open doet en zich voorbij praat. Wat een agressie. Als er ook maar iemand een vinger naar me uitsteekt, zegt Lamech, dan sla ik hem ter plekke dood. Nee, het is een heel andere klank dan we later van de Heere Jezus horen, als die het heeft in Matthäus 18 over 70 maal 7 maal vergeven. Lamech heeft het over 70 maal 7 maal wraak nemen. En het beste bewijs van de leegheid van deze zogenaamde succesvolle familie vindt u in het feit dat één naam van vers 16 tot vers 26 achterwege blijft. Er zijn allemaal namen. Van allemaal mensen, met allemaal gaven en allemaal talenten. Maar één naam ontbreekt vanaf de dag dat vader Kain van voor het aangezicht des Heren wegloopt. Daarmee duwt hij God helemaal weg uit zijn leven. Gods naam hoor je nergens meer. U zegt dat is oertijd, dominee. Nee, dat is onze tijd. En het grijpt je wel eens aan, niet? Als je de krant leest, als je de mensen gadeslaat, als je ziet de ontwikkelingen, de ouderen hier. Wat hebben die nog andere tijden meegemaakt, voor de oorlog, na de oorlog? U heeft de wereld al 3 keer over de kop zien gaan, heb ik wel eens gezegd tegen een oude mevrouw in de gemeente. Ontzettend. En toch voorzegt de Heer Jezus, heeft het zelf gezegd in zijn reden over de laatste dingen. Die tijd van toen komt weer terug, mensen. De tijd van Noach. De tijd voor de vloed, zo zullen ze leven, vlak voordat ik terugkom. Nou, dat is nou nood geworden voor de familie Seth. En vooral toen Seth ook nog met zijn vrouw een kindje kregen. En dat is dat niet voor de laatste keer geweest. Het is die eerste keer dat je het hier in de Bijbel leest dat er zoiets gebeurt. Dat twee mensen bij een wieg staan. En dat juist dat moment in het leven gebruikt wordt door de Heere om je geestelijk op je plek te brengen. Misschien zijn er hier in de gemeente ook wel die nu terugdenken aan de geboorte van hun oudste kind of van een van de kinderen. En dat dat toen zo op je afkwam. En zoals je het in dit bewogen jaar ook vaak door mensen, ook door opa's en oma's hoort zeggen, dominee, wat moeten ze nog meemaken met al die ontwikkelingen? Zoiets is er ook gebeurd op de dag dat Enos in de wieg gelegd werd. En toen ze van de wieg het raam uitkeken, naar Ema voorbij zagen komen. En in de verte hoorden ze Lamech brallen met zijn agressie. Toen keken ze weer terug in de wieg. En wat lag daar nou eigenlijk voor iemand? Hij is eigenlijk vernoemd naar zijn opa, gemeente. Wie was zijn opa ook alweer? Adam? Hij heet helemaal geen Adam, nee, maar hij is wel vernoemd. Adam betekent mens. En Enos betekent ook mens. Maar Enos is niet meer dat pronkjuweel van voor de val, weet u wel? Enos is de inmiddels verzwakte, kwetsbare, door de gevolgen van de zonde aangetaste mens. De mens van na ons vertrek uit het paradijs. Die mens van wie eigenlijk geen verwachting meer is. En die in zichzelf niks voorstelt. En toen gingen ze bij die wieg op de knieën. En toen hebben ze vanaf dat moment gezegd, nou moeten we zien dat we een veilig heenkomen vinden. Want in deze wereld waar onze Enos op moet groeien, wat voor toevlucht zullen we zoeken dan alleen bij God, de naam des Heren. Dus als u zich zorgen maakt over de wereld waarin uw kinderen opgroeien, waarin je zelf ouder wordt, waarin je mensen, kleine, nietige mensen ziet en je vraagt wat moeten ze nog meemaken en hoe moeten ze de wereld door en hoe zal het af gaan lopen. Vertrouw dan niet op de mens, vertrouw niet op uzelf, ga geen maatregelen nemen in eigen kracht. Genesis 4 zegt, haast u naar de toren. naar de burcht van de naam van God. Die naam die ook nog eens over ons leven is uitgeroepen toen we gedoopt zijn. En laat dat uw hoog vertrek worden. En dan mag een mens dan weten dat hij ook veilig is als hij naar de naam des Heren rent om zich daarin te verschuilen. Volgens Petrus op de Pinksterdag wel, en ik predik het u graag, een oude belofte uit de profetieën van Joël. En Petrus poetst hem op als hij onder leiding van de Heilige Geest het zegt. Een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Al worden het er straks nog maar zo weinig. Als de familie van Enos zich ook gaat ontwikkelen en als straks nog maar één gezinnetje over is, een vader met 3 zonen, met hun vrouwen, nog maar 8 op een miljoenen bevolking die volgehouden hebben wat ze van de vaderen geleerd hadden. Aanroepen van de naam des Heer, al is het nog maar zo klein, maar ze worden zalig. Vrees niet, gij klein kuddek, het is uw vaders welbehagen u het koninkrijk te geven. Maar we stellen in de derde plaats dan de vraag hoe dat kan. Ik zei al, de familie van Seth is net zo goed Adams kind als de familie van Kain. Hoe kan het zijn dat een Seth en een Enos en een Methuselah, een Henoch en een Noach behouden worden op het gebed? En ik mag zelf zeggen, al zou zelfs een Lamech en een Tubal-Kain geleerd hebben om te bidden, waarom zouden ze ook nog behouden zijn? Want de ene mens is niet beter dan de andere. Waarom worden mensen die door de nood gedreven zich tot God om troost begeven eigenlijk gehoord, gemeente? Wat is de grond? Ook de grond onder dat allereerste gebed. Nou, dat is vanwege iemand die ten tijde van Enos nog moest komen. Iemand naar wie ze wel hebben uitgezien. Want Enos familie, moet u weten, dat is wat we dan wel eens noemen de Adventskerk. De mensen die hebben uitgezien naar de vervulling van de belofte. En ze hadden er nog maar één. God zou vijandschap zetten. Er zou iemand komen, het zaad der vrouw. En die zou het zaad van de slang gaan vermorzelen. Hij zou heil gaan brengen. En daar hebben ze naar uitgezien. Zelfs heel sterk uitgezien. Elke keer als er weer een kind geboren werd, dan dachten ze, is hem dat? Zoals de vader van Noach bij diens wieg gestaan heeft en zegt tegen zijn vrouw, deze zal ons troosten. Dat is adventsverwachting. Maar het zou nog een hele tijd duren voordat die eindelijk kwam. En toen de Heere Jezus eindelijk kwam, toen noemde hij zich met een bijzondere naam. Wij zijn daaraan gewend, maar eigenlijk wel apart toch, als de Heere Jezus het over zichzelf heeft in zijn preken, dan spreekt hij over zichzelf in de derde persoon en dan zegt hij de Zoon des Mensen. Nou heb ik altijd zelf gedacht dat dat zoiets kan betekenen als de zoon van Adam. Zoon van de mens. Maar die uitdrukking die is weggelopen uit een hoofdstuk van het boek Daniël. Daniël 7 om precies te zijn. Ik heb dat in de grondtekst eens opgezocht. In Daniël 7, waar het dan in het Hebreeuws of in het Aramees staat, daar heet het zoon van Enos. En dat is toch een van de geheimen van het bestaan van onze zaligmaker gemeente. Toen de Heere Jezus op aarde kwam, kwam hij in de gelijkheid van ons zondige vlees. Hij kwam tussen allerlei mensen wonen die nog maar een schim zijn van hoe ze ooit in het paradijs bedoeld waren. En hij wilde net zo worden als die mensen. net zo broos, net zo kwetsbaar. Oh, hij was Gods zoon en hij bleef het, maar naar zijn mensheid van dezelfde beweging, van hetzelfde kaliber als wij allemaal. Ons in alle dingen gelijk geworden, uitgenomen de zon. Zo kwetsbaar dat ze hem hebben kunnen doden. Zo kwetsbaar omdat hij het hoog vertrek, waar hij had kunnen blijven zitten, verlaten had. Om op deze onveilige wereld gegrepen te worden door zijn moordenaars. Door de Lamechs van het Nieuwe Testament, wier haat hem aan het kruis gebracht hebben. Mijn schuld, onze zonde. Maar Gode zij dank, niet alleen maar, en zelfs niet een willoos slachtoffer van de haat van mensen. Nee, het was borgtocht, het was het volbrengen van het plan van de Vader. Daarom verliet hij de veilige hemel, daarom ging hij de toren uit, opdat hij de sterke toren, de burcht van de Vader zou openen voor zondaren. Voor Enos en voor iedereen die de naam leert aanroepen. Voordat hij gekruisigd werd, en ik zei het net al, heeft de Heere Jezus iets gezegd wat lijnrecht inging tegen de taal van de mensen in Genesis 4. 70 maal 7 maal wraak. Jezus zegt: mensen, het gaat om vergeving hoor. En al heeft iemand het zo vaak verknoeid, je moet 70 maal 7 maal vergeven. Gemeente, dat is dan ook nog eens een extra bemoediging voor wie vanavond van alles heeft gehoord. Wat hij graag in praktijk zou willen brengen. Bidden, aanroepen. Op Gods naam vertrouwen. Jezus erbij noemen. Maar dan die vraag, dominee. Maar wil God dan wel naar zo'n mens luisteren? Alles verzondigd. Adamskind. En ik heb het moeten ontdekken wat dat nou is. En wil God zo'n mens nog vergeven wat hij misdaan heeft. Zo lang. Zo zwaar zijn wetten geschonden. Gemeente, zeg eens. Als God zelf nou zijn naam openbaart en zegt dat u hem mag aanroepen. En als God zelf vervolgens zijn zoon aan u voorstelt. En het heeft over 70 maal 7 maal vergeven. Zo vaak als je wilt en zo vaak als je kunt. Zou God dat zelf niet in praktijk brengen? Zou hij van u en mij iets eisen wat hij zelf niet doet? Of mogen we met die bemoediging straks zelf de binnenkamer in: Heer, dan heb ik het al zo vaak verzondigd, maar uw genade reikt toch verder dan mijn schuld. Vergeef mij ook ditmaal, om Jezus wil. God verhoort het gebed, gemeente, van wie een beroep doet op zijn genade. En nee, dan krijg je geen briefje uit de hemel. Misschien had u het liever gehad. Maar om het nou te leren doen met het woord dat u vanavond gepredikt wordt en waarin die belofte van verhoring klinken mag. Om nou daar genoeg aan te hebben, gemeente. En niet als een mijnwerker straks te kloppen aan de hemelpoort. Maar als dat kind dat argeloos vertrouwend op weg naar huis gaat. Vertrouwend op de naam. Zo heilig, groot en goed. Amen.